Wie had dat nou ooit bedacht? Ik vind dat als je daar naar kijkt, weet je wel, dat het dat de herberg vol zou zijn, dat het hotel overboekt was en dat hij in een stal terechtkwam. En ik denk, als je daarover nadenkt, dat onze Heer in een stal terechtkwam, of een broodhuis, of wat het ook geweest is, maar dat hij daar terechtkwam, dat had je van tevoren niet kunnen bedenken. Dat een koning op zo'n plekje zou komen. Dat kan alleen God bedacht hebben. En dat het dan ook nog de plek zou zijn waar onze redder geboren werd. Dat gun je een koningskind niet, zou ik bijna willen zeggen. Maar het was wel precies wat er gebeurde. Zoals zoveel dingen in het koninkrijk van God wel een omgekeerde weg lijken te volgen. Of een totaal andere manier van handelen hebben. Dat past niet in ons systeem. Dat past niet in ons denken. Dat willen we misschien zelfs wel niet. En dat is ook precies wat ons soms in de weg zit. Ons denken. Dat we denken dat het anders moet. Dat we denken dat God een betere... Hij zal wel zus of me zo werken. Maar God werkt niet me zus of me zo. God kiest een stal. God kiest een onaanzienlijk plekje om zijn zoon te brengen. Daar is hij gekomen. Hij is gekomen eigenlijk op de plek waar wij onszelf zo vaak voelen. Ken je dat? Dat je zelf denkt van ik zit op een onaanzienlijk plekje. Ik zit in de misère, ik zit in de problemen, ik zit in de ellende. De wereld zit in de ellende. Hoe gaan we hier uitkomen? En dan hebben we nu Advent, en dan leven we dus in een tijd van Advent en in een tijd van hoop. Hoop op vrede. Ik moet even wat pakken. Wat ik had. Een tijd van hoop. Vrede, zei ik. Weet je wel, dat is toch kerst. We leven toe naar die periode. Leven we toe naar die periode. Ik heb hierboven geschreven, kerstfeest, waar wacht je nou op? Waar wacht je op? Waar kijken wij naar uit? Waar verlangen we naar? Rust en vakantie misschien? Of even eindelijk die vrije dagen? Of misschien toch wel stiekem ook even dat gevoel, die sfeer die anders is en die ons wegtrekt uit datgene waar het toch zo gemakkelijk aan ons knaagt. Gevoel van onvrede. Of een gevoel van dat je het zelfs soms niet eens duiden kunt wat er aan de hand is. Wij waren vanmiddag in een andere dienst. En daar was één zinnetje, en die kwam bij mij zo binnen. Daar was iemand, de spreker dan, en die zei op een gegeven moment van, weet je bent lief en je lijkt op je vader. Je bent lief. En je lijkt op je vader, met hoofdletter V. Stond ook op het scherm. Je bent lief. En ik denk dat is zo. Wij allemaal, zoals we hier zitten, we zijn lief en we lijken op onze vader. 5 juni van dit jaar heb ik er voor de eerste keer over gesproken. Wij zijn naar zijn beeld geschapen. U bent lief en u lijkt op uw vader. En als dat zo is, dan zijn wij hoop voor de wereld. Maar anders heeft het geen zin. Dan zijn we er dus ook mooi helemaal voor niks. Of hooguit voor jezelf. En dat is niet goed. Weet je wel? Er is hoop voor deze wereld. Is er hoop voor deze wereld? Is er echt hoop voor deze wereld? Weet je, Johannes die kwam als een profeet. En die profeteerde dat Jezus zou komen. Zijn neef. Een familielid. En die zei, bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. En ik denk, we leven in een tijd waarin we uitzien niet naar een feest, maar naar een persoon. Naar onze Jezus, onze redder. De brenger van goed nieuws. En daar zit iets aan gekoppeld. paden recht maken. Jesaja zegt het inderdaad in Jesaja 40. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, zegt Jesaja, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Er moet een weg zijn waar Jezus ook overkomen kan. Hij wil komen in onze ellende, tegelijkertijd is er iets van voorbereiding nodig. En dan staat er, maak wat krom is, zal recht worden en wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heer heeft het gesproken. En ik denk, in die zin is voorbereiding goed voor ons. En dat is de kracht ook wel van Advent. Het zijn in die zin niet zomaar een paar weken. Wie gaan we uitnodigen voor het kerstfeest? Op de 25e, wanneer we in ons mooie, dan alweer een stukje nieuwere gebouw zitten. Wie gaan we uitnodigen? Wie gaan we meenemen op dat feest? En gaan we iets laten zien van degene die ook mijn leven, die jouw leven, die uw leven heeft veranderd. 180 graden heeft omgedraaid. Hoop voor de wereld. Waar hopen wij op? Ik ga nog een paar keer zeggen. Is dat echt een persoon of niet? Dat is een persoon, want u bent lief en je lijkt op je vader. Ik kwam terecht bij Jesaja, als het over dat hopen gaat. En dat Jesaja had net al uitgelezen, Jesaja 11, de Messias en zijn vrederijk. Daar staat, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe. Dat was in de voorbereiding een knal in mijn hart. Die gewoon zei, wauw, er zal een twijgje uitkomen. Ken je dat, zo'n twijgje, een dun wilgetakje. Ik kom uit de polder van de Vijf Herenlanden. Daar heb je veel van die twijgjes. Riet, wij hadden ook een rietput bij ons achter het huis. En daar stond ook nog een wilg in. En als het hard waait, buigt die ver mee. Het is maar zo'n ongelooflijk dun takje wat echt meebuigt, maar niet breekt. Er zal een twijgje opgroeien. Nou, waaruit? Uit een afgehouwen stronk. Uit een afgehouwen stronk. Wie voelt zich wel eens afgehouwen? Dat je denkt van, de voeten zijn me eronder uitgeslagen. Het is allemaal, het voelt alsof je alleen nog maar in de nederlaag leeft of zo. Precies op die plek, daar groeit een heel klein twijgje leven. Waar je zegt, een afgehouwen stronk is dood. Ja? Als je een boom rooit, dan is hij hartstikke dood. Als je hem op de grond legt, als je de wortels boven de grond haalt, dan gaat hij niet verder mee groeien. Maar hier staat, er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En op hem, met een hoofdletter, zal de geest van de Heer rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en de vrezen des Heren. Zijn ruiken zal zijn, in de vrezen des Heren, zijn ruiken zal zijn. Dan gaat hier over een totale gehoorzaamheid die Jezus wilde hebben. En dat vind ik, ja, ik vind het een poëtische manier om dat zo te zeggen. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal ook niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Je bent lief en je lijkt op je vader. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. U bent lief en u lijkt op uw vader. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. U bent lief en u lijkt op uw vader. En weet je, dat zou ons handelen moeten zijn. Echt moeten zijn. Ik heb een blaadje meegenomen. Viel in de brievenbus van de week. Zat ik wat doorheen te bladeren. Denk van ja, mooi gezegd Thomas, hier in Nederland. In ons eigen landje. Maar nou zal je in Aleppo wonen. of in Homs, of in Nigeria, of, bedenk me wat, wist u dat er van de 195 landen die er in de wereld zijn, 10 zijn die niet in oorlog zijn? Of betrokken bij een oorlog. De rest van de wereld wel. Is betrokken bij één of meer oorlogen. Ook wij, ook ons land, ook wij horen daarbij. En hoe zeg je dat? De schaal van geweld groeit het alleen maar. Er was 10 jaar geleden meer vrede dan er nu is. En hier is even kijken of ik het zo gauw vinden kan. Soms denk ik van, is het verschil tussen licht en duisternis niet meer te zien? Dan weet je niet meer goed en wat kwaad is. Arabische christenen. De leden van protestantse kerken in Syrië worstelen dagelijks met de vraag wat goed en wat fout is. De burgeroorlog die in 2011 begon, heeft voor een enorme chaos gezorgd. Toen de bommen vielen, vonden wreedheden van ongekende schaal plaats. Hoofden werden afgehakt, kleine meisjes werden verkracht of verkocht als slavinnen. Hele buurten werden platgebrand en dode lichamen lagen langs de straten. Niemand lijkt nog te weten waar de grens ligt tussen goed of fout. Een voorbeeld. In de stad Homs, waar duizenden mensen op de vlucht waren geslagen door de aanhoudende bombardementen, is tegenwoordig een, en dat noemen ze een roverstraat. In deze straat kun je je eigen gestolen meubelen kopen. Mensen die terugkeren naar Homs treffen hun huis vaak leeg geroofd aan. Gestolen spullen worden openlijk verkocht in de roverstraat. Niemand lijkt te protesteren. Iedereen doet alsof dit de normaalste zaak van de wereld is. Wat is goed? Wat is fout? Je weet het niet meer, denk ik, wanneer je in die stad woont. Ander voorbeeld. Bij de gelovige George M. klinkt op een dag de deurbel. Er staat een IS-militair voor de deur. Ben jij George M.? Vraagt hij. Ja, dat ben ik, antwoordt George. We weten dat je 2 tienerdochters hebt. Onze commandant wil hen hebben. Geef ze aan ons. George antwoordt. Geef me een ogenblik, dan bereid ik ze voor en pak hun tassen. Hij verdwijnt in huis en komt even later terug met een pistool. George schiet de IS-strijder neer. Samen met zijn familie is George gevlucht. Niemand weet waar ze nu zijn. Maar op zondagochtend in de kerk vragen de gemeenteleden aan de pastor. Heeft George het goed gedaan? Is het niet verkeerd om een ander mens te doden? Hoop voor deze wereld is soms heel erg lastig te definiëren. En als het wat verder van huis is, dan kun je het ogenschijnlijk wat verder van je afduwen. Maar dat is niet eerlijk. Deze wereld heeft Jezus nodig. En wat dichter bij huis, kan het in je eigen leven zo zijn. Dat je niet weet wat je moet doen, dat je niet weet hoe het echt in elkaar zit. Ik zoek nog 1 titel die me trof. Als de kerk geen liefde meer uitstraalt, dan wint de duisternis terrein. Als de kerk geen liefde meer uitstraalt, wint de duisternis terrein. Dat is een wetmatigheid. Weet je wel, je kunt niet zeggen, wij stralen geen liefde, maar anderen doen het wel. Dan is er winst voor de tegenstander. We zijn geroepen om een lichtend licht, een zoutend zout te zijn. Bergreden. Hebben we veel over gesproken aan het begin van het jaar. We zijn zoutend zout. Weet u, ik ben zout. De vraag is hoeveel smaak er aan mij zit. Nou, daar mag een ander wat over zeggen. Maar dat geldt wel voor ons allemaal. We zijn licht. 40 watt of 60 watt. Of in LED-termen 3 watt of 7 watt. Of 11 of 14. Weet je? Maar we zijn licht en we zijn zout. En we lijken op onze Vader. Er is zoveel om ons heen wat ons een soort van wanhopig doet zoeken naar innerlijke rust en innerlijke vrede. Ik las zelfs dat we op zoek zijn in een volgend kabinet naar een minister van veiligheidsgevoel. Heb je daarover gehoord? een ministerie van veiligheidsgevoel. Als dat gevoel van ons maar gevoed wordt. Er gaat van alles de deur uit. De krant van zaterdag die vertelde me dat Nederland hoog op het wensenlijstje van ISIS staat voor aanslagen. Ik heb het gelezen. Ik denk, ja, we staan er hoog op. Waarom? Ja, waarom? Daarom. Hè? We vertegenwoordigen het Westen en het Westen is fout. En wat doet dat met mijn gevoel? Dat maakt me dat nou juist rustig? Zo, de minister heeft het in de gaten. Of de terrorismebestrijding, hoe heet die man, die hoge ambtenaar? Jullie weten wie ik bedoel. Weet je, geeft me dat nou rust dat we in controle, of geeft het me juist geen rust? Maakt het me juist onrustig? En dat zijn eerlijke vragen. Dat zijn eerlijke vragen. En is er nog iets wat daar bovenuit stijgt? En hoe komt dat dan bij ons? Hoe krijgen we dan die echte rust? Hoe krijgen we dan die echte vrede? En ik dacht van, misschien is het goed om ook eens terug te denken aan mijn eigen bekering. Aan mijn eigen verleden, alweer best een poosje geleden. Weet je, ook mijn leven is veranderd. Ook mijn leven is omgedraaid 180 graden. Gedraag ik me er altijd naar? Nou, waarschijnlijk niet. Nee, ik weet wel zeker van niet altijd. Ik heb nog verschrikkelijk veel te leren. Maar in de kern is mijn leven wel omgedraaid. En ik ben aan het veranderen. En het is goed om ook weer te bedenken dat ik mij verbinden mag aan de persoon Jezus Christus. Dat klinkt best wel gewichtig, maar het is ook zo. Ik moet oppassen dat ik geen doener word. Vandaag zou Thijs Jansen hier staan. Want we hadden een afspraak dat hij zou spreken. En er was iets fout gegaan aan mijn kant. Ik had wel een afspraak gemaakt, maar het was ook niet goed gegaan. Hij dacht dat het al ochtend was om te spreken. En ik dacht van niet. En kwamen we daar op tijd achter. Dacht, oh, dan moet ik een preek maken. Dus boem, je draait om en je verandert in een soort planner. In een soort, er moet een preek komen, preek maken. Kost me zoveel uur, kost me zoveel tijd, kost me dit, kost me dat. Gaan we doen, weet je wel. En ergens in die periode dacht ik van nee, dat is het niet. Je kunt niet, je bent geen preekmachine. Je bent ook geen planner, planmachine of zo. Het gaat in ons leven in de aanloop naar kerst om een persoon. Jezus. Jezus is onze echte gerechtigheid. En degene die echt, ja, gewoon in het echte. Maar hoe doet hij dat dan? Want wij geloven allemaal. En verandert er dan zoveel? Ja, dat vind ik best wel een moeilijke vraag. Dat vind ik best wel een hele moeilijke vraag. Ik blader wat verder in het boek Jesaja. Een bijzondere man overigens. Nou, ik ga zo wat verder bladeren, want ik wil nog één tekstje lezen uit hoofdstuk 10. God werkt anders, bijna altijd anders, dan wij kunnen denken of beseffen of zo het in ons verstand werkt. Weet u, die paar versjes voor er zal een twijgje opgroeien, net een paar versjes daarvoor. Dat staat, zie de Heer van de legermachten zal met geweld de takken afhouden. De statige woudreuzen zullen worden omgehakt en de hoge bomen neergeworpen. Hij zal het struikgewas in het woud wegkappen met het ijzer en de Libanon zal vallen door de machtigen. Weet u, je kunt naar de wereld kijken als zij zijn machtig en ze zijn sterker als ik. Maar ergens is God sterker. Altijd trekt hij aan het langste eind. In de Message, die vertelt het zo mooi, die zegt, die woudreuzen van de Libanon, voor God zijn het lucifertjes en aanmaakhoutjes. Maar dat past niet in mijn denken. In mijn denken zijn ze groot en sterk. Is ISIS machtig? En als ze met hun geweren komen, of als Trump, of als de verkiezingen van volgend jaar, Of als die nieuwe groepering die in Italië aan het opkomen is echt terrein gaat winnen dan? En als de euro verdwijnt, en dat zijn allemaal grote dingen. En ik zeg niet dat ze onbelangrijk zijn, maar ze zijn in de ogen van God aanmaakhoutjes. Kleine lucifertjes. Hij kapt grote woudreuzen om. God doet het anders. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Jesaja 53 zegt dat zo. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Profetisch. Het antwoord zit erin opgesloten. Als hij de vraag stelt, dan zegt hij al, ik geloof daar niet in. Dan is het antwoord, wie? Niemand heeft daarin geloofd. Wie geloofde dat hij in een stal kon komen? Niemand geloofde dat. De wijzen uit het oosten, die dacht, hij moet in een paleis zijn. Ze hebben hem later gezien. En zo is het ook in ons leven toch gegaan. Je hebt ergens die ontmoeting met de Heer gehad. Ergens heeft hij in die duisternis van ons leven de dingen gewoon omgedraaid. Gewoon helemaal omgedraaid. Hé, dat kan hij ook bij een ander doen. En dat wil hij ook bij een ander doen. Hij wilde echte dingen echt omdraaien. Aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een lood, opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. En als we hem aan zagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht, we hebben hem niet geacht. En hij heeft mijn leven gered. Hij was niet om aan te zien. Misschien was hij wel lelijk. Maar hij heeft mijn leven gered. Hij heeft uw leven gered. Wat voor ogen is, is niet voor je hart. En hij zoekt het hart. En ik denk, dat is de boodschap voor de komende tijd. Jezus werkt anders. God werkt altijd anders op een omgekeerde manier. Wie had ooit bedacht dat hij een volk zou redden door gewoon water tegen te houden? Dat kun je niet tegenhouden. Behalve in de Schelfzee. Hij dacht, weet je, ik maak daar een muurtje van. Wij stapelen stenen, hebben een muurtje. God stapelt water en dan heeft hij een muurtje. En kan het volk, notabene, niet over een modderige bodem misschien, maar die gingen dwars door de zee heen. Wie had dat ooit bedacht? Loop jij op een zee af omdat je denkt, daar is mijn redding? Het volk Israël deed dat en hij redde dat volk. Wie bedenkt het dat God één man zo sterk maakt dat hij honderden Filistijnen afslacht? Eén man. Simson, dat bedenk je toch niet? Dat kan helemaal niet. Het gebeurde wel. Wie bedenkt dat God complete volken in de war kan sturen? Denk even aan de profetentijden van Elisa. Dat hele legers in de war gestuurd. Gideon. Legers in de war gestuurd worden. Dat bedenk je toch niet? En dan gaan ze vechten tegen zichzelf. Tegen hun eigen collega's. Weet je wel? Dat bedenk je toch niet? Dat hadden zij ook niet bedacht. Het is wel de manier waarop God werkt. En ik wil zoeken. Ik wil blijven zoeken naar hoe God in kan grijpen in levens van mensen. Dat wil ik doen. Ik hoop dat ik het mijn leven lang blijf doen. Blijven zoeken, zeggen van kijk, het is niet wat voor ogen is, maar het is God die mensen verandert. Wat moet ik dan doen? Moet ik dan met mijn armen over elkaar zitten? Ik hoef niet met mijn armen over elkaar te zitten. Ik moet ook de weg recht maken. Een dal opvullen of een heuvel slechten. Recht maken waar wat krom is, want de Heer komt eraan. Dus ik doe wel iets in mijn hart. Ik moet zeker wat doen. Tegelijkertijd is God het die dingen doet. En hij doet dat op een wonderlijke manier. Een wonderlijke manier. Ik hoor de woorden van mijn moeder nog zo vaak in mijn mond, dat ze, of in mijn oren, dat toen ze zei van Als we het dan hadden over het feit dat ik tot geloof gekomen ben, wat voor de hele familie een wonder was trouwens. Die dachten van, nou ja, dat kan nooit goed komen. En mijn moeder zei, een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan. En toen dacht ik, mam, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan. In mijn leven is dat waar geworden. Weet je wel? God verandert mensen. Wie bedenkt het dat als je in een brandende oven wordt gegooid, dat je zomaar blijft leven? Dat kun je toch niet bedenken? Maar het gebeurde wel. We verlangen naar kerst en we verlangen naar een tijd van vrede en we verlangen. Soms weten we niet eens waar we naar verlangen. Maar hopen we diep van binnen. En waar hoop je op? Hoop je voor jezelf? Of hoop je voor een ander? En ik denk van, misschien ben jij wel een twijgje. Misschien ben jij wel dat kleine twijgje op die afgehouwen stronk van jezelf, die helemaal in jouw eigen ogen helemaal niks waard is, maar die wel licht geeft in een wereld die wanhopig op zoek is naar iets wat ze nog niet kennen. Jezus. En ik geloof dat wij mensen kunnen brengen van hulpeloos naar gered. Van hopeloos naar hoop. Naar hoopgevend. En ik geloof dat de omstandigheden van mensen volledig kunnen omdraaien. Misschien niet op mijn manier. Misschien niet op mijn tijd. Misschien in hele andere omstandigheden. Maar ik wil over die omstandigheden met en over mijn natuurlijke ogen leren heen te kijken en te zien op Jezus die gekomen is in een stal. En ik geloof dat dat in alle eenvoud de meest moeilijke boodschap is die er ook voor ons bestaat. Waarom? Omdat we in deze tijd van individualisering, van rationalisering, leren om te vertrouwen op ons verstand en Jezus roept om geloof te hebben. En ik denk dat we maar moeten gaan roepen. Heer, geef me geloof. Kom een ongeloof maar tegemoet. Maar geef me geloof. En geef me geloof voor mezelf. En geef me geloof voor een ander. Je bent lief. En je lijkt op je vader. Zullen we bidden? Heer, we willen de oren van ons hart openzetten. En als we dat doen, dan weten we dat u eraan komt. U bent 2000 jaar geleden gekomen, maar u zult nog een keer komen. U zult nog een keer komen om iedereen tot u te nemen. En ik bid, Vader, dat in tussen het moment nu en dat u echt terug gaat komen, er velen zullen komen. Veel mensen zullen komen. Veel mensen hoop zullen ontvangen. Geloof zullen ontvangen. Gered worden, Heer. Waarom? Omdat u hun leven omdraait. Omdat u hun leven omdraait. We bidden, Vader, als we dat zo doen, Heer, voor al die brandhaarden in de wereld. En al, Heer, we kunnen ze niet eens benoemen. De tijd is te kort vanmiddag om ze allemaal te benoemen, Heer. Er is zoveel oorlog, er is zoveel verdriet, er is zoveel ellende, er is zoveel pijn, er is zoveel verdriet, er is zoveel dood. De geur van dood lijkt over de aarde te gaan. En toch, in die afgehouwen stronk waar de aarde een beetje op aan het lijken is, daar is een twijgje en daar bent u, daar is leven en daar is hoop. En Heer, leer ons om op u te zien dwars door alles heen. Want als we niet op u zien, dan is het hopeloos. Dan is het een verloren zaak, dan heeft het geen zin meer. Maar Heer, soms kunnen we wel een klein beetje hoop bieden. Een klein lichtpuntje zijn voor onze buurman of buurvrouw. Voor onze kinderen. Voor onze vader en moeder. Voor onze familieleden of wat dan ook. Voor diegene die u in ons hart legt. Heer, leg namen in ons hart. Voor de komende weken, voor wie we gewoon kunnen bidden, Heer, want we kunnen bidden. Als we niet meer kunnen bidden, dan houdt het op. Dan heeft het geen zin meer. Maar we kunnen bidden. Heer, leg een naam van een mens in ons hart. De naam van een mens waarvoor u ook in de stal gekomen bent en uiteindelijk ook aan het kruis gegaan bent. Leg een naam in ons hart, Heer. Heer, dan kunnen we elke week, elke dag momenten voor die persoon bidden. Zodat die persoon gered zal worden, genezen zal worden, hersteld zal worden. Bid, Vader, voor ons zoals we hier zitten. Herstel ons. Vergeef ons, Heer, dat we soms met natuurlijke ogen kijken. Vergeef ons, Heer, dat we verzuimen om te geloven. Help ons, Heer, om te geloven. Help ons, Heer, om te zien op Jezus. De voleinder, de afmaker, de compleetmaker. En dank u, Heer, dat u het hebt voorgedaan hoe het moet. We houden van u, Heer, en we hebben u lief. Amen.